Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Vandaag in onze podcast Nicole Offenberg. En ja, ik kan een introductie geven, maar hoe zou je jezelf het allerliefst willen omschrijven, Nicole?
Poeh, goeie vraag.
Ja, hoe is wel heel kort.
Nou ja, veelzijdig, denk ik.
Ja.
Een praktisch idealist, zou ik willen zeggen. Ik hou van dromen, maar ik hou ook van dingen neerzetten. Hmm. In de realiteit. Een introvert die graag reist. Dus ik zeg soms ook wel eens, ik ben een soort introverte huismus. Ja. Maar die ook graag op reis gaat, lekker naar buiten. Zo zou ik me willen omschrijven. En ik ben zelfstandig ondernemer. En een vragensteller ook.
Oké, nou krijgen we het moeilijk, hè? Want normaal stellen wij de vragen. Maar je mag altijd vragen terugstellen. Maar ik heb toch nog één vraag. Hè? Want de luisteraars die nu luisteren, zullen zoiets hebben. Oké, Nicole Offenberg. Als je nou begin with the end in mind. Mm-hmm. Wat zou je dan willen dat de luisteraar op het eind van deze podcast meegekregen zou hebben van jou?
Het allermooiste vind ik wanneer mensen denken van, ja, misschien moet ik dat maar eens doen. Een bepaalde keuze, of omdat ik heel graag praat over keuzes en keuzes heel interessant vind.
Ja.
Dat iemand denkt van, ja, ik kan al wel heel lang erover nadenken, maar laat ik een stapje zetten, of een grote stap, maakt me niet uit. Maar dat mensen geprikkeld zijn, uitgedaagd zijn door ons gesprek om iets met hun keuzes te doen. Ja. Misschien wel dat besluit te nemen.
Knopen doorhaken.
Juist.
Oh. Want jij helpt mensen natuurlijk met het maken van keuzes.
Ja.
Heel veel zakelijk natuurlijk, maar je bent gewoon keuze-expert, denk ik, als ik het een klein beetje
samenvat. Het is een groot woord, maar ja, dat mag je zeker zo zeggen. Een
top scrabblewoord ook.
Maar, ja, mooi hè.
Maar waarom heb jij daar zelf ooit voor gekozen? Om mensen daarmee te gaan helpen?
Omdat ik eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd ben door het maken van keuzes. Ik kan zelf heel goed keuzes maken. Dat wil niet meteen zeggen dat je daar dan je vak van moet maken. Ik heb eigenlijk altijd geholpen bij het begeleiden van veranderingen. Want keuzes maken gaat om veranderen. Mm-hmm. En dat is super spannend. En het gaat over, ja, waarom doe je wat je doet? Waarom wil je iets? En dat gaat eigenlijk voor mij over het leven zelf. En ja, daar ben ik. Ja, ik ben levenslustig iemand. Dus ik denk dat dat de reden is waarom ik er mijn werk van wilde maken. Het is ook wel zo dat het door, ja, noem het gebeurtenissen in je eigen leven, dat je denkt, oké, dit kan dus een keuze betekenen. Het kan levensveranderend zijn, het kan klein zijn, het kan groot zijn. Maar ja, je leven is eigenlijk een optelsom van de keuzes die je maakt. En er overkomt je van alles. Bij 99% is het gewoon geautomatiseerd, enzovoort, enzovoort. Maar die ene draai die je kunt geven, dat vind ik interessant. Dat mensen die keuzekier ontdekken in hun leven en die zoektocht samen met mijn klanten, ja, dat vind ik het mooiste wat er is.
Maar help me even, de keuzekier, zei je dan?
Ja, een keuzekier. Dat de deur, soms denken mensen de deur is dicht.
Ja.
Er zijn dingen afgesloten. En dat is ook zo, want sommige dingen in het leven zijn afgesloten. Mm-hmm. Alleen, het is interessant om te ontdekken waar net die kleine opening zit van jouw invloed. Want keuzes maken betekent invloed uitoefenen.
Ja.
Dat is spannend, maar dat kan ook heel leuk zijn. En die keuzekier, omdat heel veel mensen zeggen, ja, maar ik kan die keuze eigenlijk niet meer maken. Of die weg is van mij afgesloten. Of de overtuigingen die mensen over keuzes hebben. Maar de keuzekier, dat vind ik dat net dat licht waardoor die deur piept.
Ja.
Dat je die kunt vinden en dat je ontdekt dat je dat gewoon open kunt maken.
Ja.
En voor jezelf een pad kunt lopen.
Is dat niet überhaupt gewoon de realisatie van het hebben van een keuzemogelijkheid?
Ja, alleen heel veel mensen denken in een soort kader. Keuzekader, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat je daar dan niet overheen gaat. Omdat het niet meer kan. Omdat je denkt dat je te oud bent, te jong bent, te dik bent, te dun bent. Afijn, noem alles maar op. En ik vind het interessant om juist dat pad te verkennen van wat er wel mogelijk is. Maar dan wel ook praktisch.
Maar waarom is dat voor mensen zo moeilijk? Want je zei net, hè, mensen of het keuze is veranderen. Mensen houden niet van verandering. Ik ben wel benieuwd wat jij van die uitspraak vindt sowieso. Maar waarom vinden mensen dat zo moeilijk?
Omdat heel veel mensen denken dat er staat iets op het spel bij kiezen. Je weet nooit, een keuze heeft een gevolg. En daar begint het al van, oh jee, de gevolgen. Hmm. En dat is iets wat mensen zich gaan voorspiegelen. Van het zou wel eens zo kunnen aflopen. Hmm. En wat ik nu heb, hè, is comfortabel. Maar ja, een keuze is ook soms een steentje in je schoen. Hè. Je voelt hem wel. Ja. Maar Ja. Ah, hij zit er wel. Maar hij kan nog een tijdje doorlopen. Ja. Net zolang tot dat steentje een blaar wordt. En als je nog langer doorloopt, dan wordt het vervelend. En mensen denken, ja, wat ik nu heb, dat ken ik tenminste. Mm-hmm. En kiezers verliezen, dat denken veel mensen. Maar wat nou als het winnen is? Mm-hmm. Wat nou als het die draai geeft die je wel... Ja, dat biedt wat je graag wil.
Nou, maar dat weten mensen niet van tevoren. Natuurlijk.
Nee, dat is het hem juist.
Ja, daar zit nu... En hoe verleid je ze dan? Want sowieso herken ik wel de opmerking van... ja, mensen zitten nu helemaal in een situatie. Hè,
ja.
En dat kan zowel privé als zakelijk zijn. Zeg maar, ja, ik weet wat ik heb. Ja. Maar ook, wat er ook nog alles gebeurt, zeggen... ja, dat is allemaal makkelijk gezegd en gedaan. Maar bijvoorbeeld een van mijn ouders is overleden en...
Ja.
Ja, ik had nog zo graag dit en dit willen horen of dit nog willen doen. Maar ja, die is nu dood, dus ik heb geen keuze. Of ik ben ontslagen.
Ja.
Ja, en ik heb, ja, dat is voorbij.
Ja.
Of ik ben nu te oud. Ik wil altijd topsporter worden.
Ja, dan ga je niet meer als je 53 bent. Ja.
En, nou ja, ik zag Claudia Pechstein nog steeds rondschaatsen op haar 50ste op de Olympische Spelen. En dat kan wel.
Juist, dus het is interessant om te zien wat kan er wel. En nou is Claudia Pechstein wel een heel mooi voorbeeld wat je hier nu noemt. Wat is er wel mogelijk binnen waar je bent? Dat zou ik eigenlijk willen zeggen. En het is waar wat je zegt. Hè? Het is wel grappig dat je dat noemt van die ouders. Mijn ouders gingen onverwacht snel dood binnen een jaar tijd... En dan is het oké. Okay. Ik had ook inderdaad heel veel willen vragen. En dat kan niet meer.
Yeah.
Maar wat kan er wel?
Yeah.
En die verleiding om... Kijk, de situatie is soms zoals die is. Het echte leven komt ook voorbij, zeg ik altijd. Als ik met klanten begin. Het echte leven komt voorbij. Iemand wordt ziek. Iemand gaat dood. Er gaat iets niet helemaal zoals je wil.
Yeah.
Maar dan nog steeds, daarom noem ik het ook die keuze kier. Niet alles is mogelijk. Maar er is altijd iets mogelijk. En die verleiding om mensen uit te dagen vanuit dat wat er op dat moment is... te kijken wat is er wel mogelijk.
Ja.
En ik ben niet zo van de gouden bergen geloven. Of beloven, laat ik zo zeggen. Maar ik vind het wel interessant om te kijken van... waar zit dan wel je invloed? Want als je ouders er niet meer zijn... dan is er misschien nog wel familie die je van dingen kan vertellen over je ouders. Om maar in dat voorbeeld te blijven.
Ja, mooi.
Dus er is veel meer mogelijk. Als je ontslagen wordt, dat is helemaal niet leuk... Maar oké, misschien is dat wel weer de kans om datgene te doen wat je eerder hebt weggestopt.
Mm-hmm.
Alleen, soms denken mensen in die fuik. En het interessante is in het werk, wat wij doen, denk ik, is om dat te openen. Hè, dus dat die fuik waar ze inlopen door dit kan niet meer. Om te kijken wat kan er wel. En toch even over dat topsporten. Hè, ik heb van die klanten, van die mannen, ja, ik had altijd het Nederlands elftal willen voetballen. Mm-hmm. Dat kan niet meer.
Nee.
Maar dan is de vraag... Hoe zou dat voelen als je in het Nederlands elftal had gevoetbald? Wat is dat voor gevoel? Wat roept dat bij je op? Ja, dat is avontuur, levenslust, spel, competitie. Oh, dat is interessant. Dus dat kan het wel eens zijn waar je naar op zoek bent. Dan gaat die deur open. Oké, waar kun je dat wel vinden?
Ja.
Dat zou de verleiding kunnen zijn om mensen te helpen bij juist dat soort keuzes.
En als het gaat om heel veel voorkomende keuzes, zoals bijvoorbeeld... van baan wisselen, wat je misschien niet durft. Want ja, hè, je hebt nu je zekerheid.
Ja.
Of een reis die je eigenlijk altijd al wil maken. Van nou, als ik ooit de tijd heb, dan ga ik een wereldreis maken.
Ja.
Zolang het maar ver genoeg weg is. Of ik kan niet meer een wereldreis maken, want ik heb nu al kinderen. Hè, dus dat doe ik dan over 20 jaar wel als die het huis uit zijn.
Ja.
Dat soort keuzes. Ik neem aan dat je daar ook wel mensen mee helpt. Hoe pak je dat aan? Dat is een heel lang verhaal voor een hele simpele vraag.
Je wereldreis, Tony.
Nee, ja, ik zie mezelf wel gewoon gaan. Maar
ja.
Dus, kijk, het is natuurlijk heel erg, je zei net ook, hè, kiezen is verliezen. Hè, dus het is
de overtuiging die mensen daarbij hebben. Ja,
omdat die verliezerversie gewoon de bovenhand heeft. Hè. Net zo, daar dacht ik ook van, hè, mensen houden niet van verandering. Ik denk dat mensen wel van verandering houden. Hè. Als mensen nu
ze er maar zelf voor kiezen.
Nou, of als mensen nu 100 euro hebben en ze hebben morgen 1000 euro... dan houden ze wel van verandering. Hè. Maar mensen houden niet van het mogelijk verlies wat gepaard gaat met verandering.
Ja.
Dus je bent bang om erop achteruit te gaan.
Ja.
En omdat je dat niet zeker weet, ontstaat een soort van kiespijn.
Ja.
En maak je niet een keuze, schuif je die keuze vooruit.
Ja.
Dus ik vind het heel cool zeg maar, wat je zegt van nou, ik ga dan iets ontdekken waar ik het dan bijvoorbeeld wel kan vinden.
Mm-hmm.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon wel die keuze wil gaan maken, zoals die wereldreis of die andere baan.
Ja,
en dat
zeker.
Je daar naartoe wil bewegen.
Ja, want dat gaat over een verlangen. En uiteindelijk gaat keuzes maken ook over een verlangen. En ik gebruik bewust ook niet het woord willen. Ja, dat zit heel erg in wilskracht. En dat, hè, dat, natuurlijk heb je je wilskracht nodig. Maar verlangen, dat is soms bijna iets irrationeels. Wat vanuit je gevoel, vanuit je onderbuik, van een verlangen wat je hebt. Om dat op te zoeken met name. Want die wereldreis is blijkbaar een verlangen. Ja, en hoe kun je dat dan realiseren? Ook als je kinderen hebt en ook als je verplichtingen hebt.
Ja.
En dat is eigenlijk ook de creatieve zoektocht. Voor mij is coachen ook een creatief proces. Er is iets nog niet en er is straks iets wel. En dat is een grillig pad. Daar ben ik een soort gids in. Ik wandel samen met mijn klant. En dat is creatief om te kijken wat kan er dan wel. En dat zit hem denk ik in dat verlangen.
Ja, want... Ja, zoals je op me overkomt, ben je gewoon een rasoptimist.
Nou, dat zou je denken.
Ja. Nou ja, wat ik al
ik
zei...
Ik ben een realist.
Ja, maar hè, dat, zo kom je over. Hè. Je ziet er altijd... Hè, er is altijd een mogelijkheid en er is altijd een kans.
Ja, maar soms zijn wegen afgesloten. Ja. Dat is zo.
En mensen die nu luisteren zeggen... ja, dat is allemaal wel leuk. Je bent gewoon een blij en opgewekt en optimistisch mens. En ja, ik weet het ook wel, achter de wolken schijnt de zon. Maar zo ben ik nou helemaal niet. Misschien zijn ze wel aards realist... maar daardoor in hun manier van denken en handelen... ja, komen ze niet in beweging. Ook de meest stugge mensen, koppige mensen, negatieve mensen, depressieve mensen. Zeg ik, ja, ik hoor ze. Hè? Ik kan het me helemaal voorstellen. Ja. Maar dat is voor mij niet weggelegd. Krijg je die wel eens in je praktijk? Of hoe werkt dat? Of in organisaties waar je dan werkt?
De mensen waarmee ik werk kiezen wel zelf voor om met mij te werken. Dus zijn in ieder geval bereid. Je moet bereid zijn de uitnodiging aan te gaan om dat pad te verkennen. Verandering en keuzes maken gaat niet alleen om de grootste dingen. Het gaat ook om de kleine dingen.
Ja, hoe bedoel je?
Als iemand het even niet meer ziet zitten... daarom is die keuzekeer voor mij een goed woord. Omdat dat ook over klein gaat.
Hmm.
Voor sommige mensen is iets wat wij misschien klein vinden... voor hen al heel groot. Hmm. En het gaat er niet zozeer om wat ik daarvan vind. Wat iemand wil. Maar kleine stappen zetten... dat vind ik ook al heel mooi.
Te
beginnen. Ja, alleen als te verkennen, omdat sommige mensen het zichzelf niet altijd hebben toegestaan. En dat woord toestemming komt vaak voor in mijn werk. Dat mensen zichzelf niet de toestemming geven om toch iets te veranderen, al is het maar heel klein.
Ja, maar, want niet kiezen is toch ook kiezen?
Zeker.
Ja.
En in sommige gevallen heb ik ook met mensen erover. Want de keuze die je nu maakt is misschien niet de meest ideale, want het hoeft niet het meest ideale te zijn. Soms is het ook al goed zoals het is. En er komen de mensen eigenlijk met een boog achter. Ik heb wel eens iemand die zei... ja, als ik bij jou kom, ik hoef geen schaapsherder in Noord-Spanje te worden of zo. Alsof dat mijn belofte is in mijn werk. En dan komt iemand er eigenlijk achter... en dat is misschien een heel stom voorbeeld... maar het grootste verlangen was om weer eens gedichten te lezen. En dit klinkt nu heel raar. Ik denk, heb je daar mij voor nodig? Maar dat is de bocht die iemand maakt in een soort gewoonte... waar iemand terecht is in gekomen en niet meer het plezier heeft in wat ze eigenlijk aan het doen was. Mm-hmm. En uiteindelijk kwamen we erachter van, ik wil gewoon eens doen wat ik vroeger deed.
Ja, ja.
En dat zijn kleine dingen misschien, maar voor haar was het ongelooflijk groot om weer iets te doen. En van daaruit zetten mensen andere stappen. Dus het mag heel klein beginnen, precies wat je zegt. Een kleine stap is ook een keuze.
Dus het is dan niet succes is een keuze, maar keuze is een succes.
Dat vind ik een hele mooie.
Dank je.
Ja.
Ik had het ingestudeerd.
Ik denk ik.
Ingestudeerd thuis.
Mag ik hem gebruiken?
Ja, tuurlijk. Ja. Als mijn naam erbij zit, mag je dat.
Tuurlijk, altijd. De selfie hebben we al, dus ik zet het gewoon bij.
Ja, nou ja, ik heb dat jaren geleden heb ik dat een keer opgeschreven. Dat ik toen heel erg met neuromarketing bezig was. Hè. En daar zit je natuurlijk heel erg in dat verliezende. Van nou, je maakt geen keuze. Omdat je niet weet wat de juiste keuze is.
Ja.
En op het moment dat je niet weet wat de juiste keuze is... dan voel je een mogelijk verlies bij het maken van de verkeerde keuze.
Juist. Ja.
En dan, daar ontstaat kiespijn uit.
Ja.
En dat resulteert in het niet maken van een keuze.
Ja.
Of het uitstellen van die keuze. En dan is soms het doorbreken van het patroon... is gewoon precies dat eerste stapje.
Het eerste stapje. En dat is vaak dan best voor zo iemand groot... waardoor andere stappen kleiner aanvoelen. Terwijl je zou kunnen zeggen, die zijn misschien dan weer groter. En over dat optimisme... ik geloof ook wel heel erg dat kiezen je wat veerkracht geeft.
Hmm.
En dat ook gaat over veerkracht. Dat juist in moeilijke omstandigheden... een kleine keuze je al wat veerkracht kan geven, wat fundament kan geven, wat zo belangrijk is om ja, wel een moeilijke periode te doorstaan. Want ik krijg inderdaad klanten bij me. Het zijn niet allemaal happy-peppy mensen.
Nee.
Die net als ik, jij en ik, worstelen met... Ja, hoe leven we soms en hoe krijgen we dingen voor elkaar? En als A is afgesloten, hoe kom ik dan bij B?
Ja.
En dat veerkracht vind ik wel een belangrijk kenmerk dan.
Ja. Wat is de moeilijkste keuze die jij ooit hebt gemaakt?
Tony, die vraag wilde ik al stellen. Dat is wel briljant, man. Ja, maar goed,
ik wil hem vertellen, maar dan wil ik hem ook van jullie natuurlijk weten.
Ja, oh, ja, okay.
De moeilijkste keuze. Ik heb verschillende moeilijke keuzes gemaakt. De moeilijkste keuze. Ik ben onlangs verhuisd in mijn eentje naar een nieuwe stad. Ik ben compleet opnieuw begonnen. Ik weet niet of dat de moeilijkste keuze is. Maar goed, ik ben 53 en ik begin eigenlijk opnieuw. Daar komt het op neer.
Mm-hmm.
Dat was niet gemakkelijk, maar het is wel een keuze die ik gemaakt heb. Mm. Wat ik ook wel moeilijk vond, was voor mezelf beginnen. Dat klinkt raar, omdat voor mezelf beginnen, starten. Ik vond het best moeilijk om los te laten waar ik was. Mm. Ik was 15 jaar ambtenaar. Ik had tot mijn pensioen het gouden horloge kunnen verdienen.
Ah, ja.
Maar ik merkte dat steentje in mijn schoen.
Hmm.
En ik heb daar best lang over gedaan. Omdat ik goed nadenk over welke consequentie heeft de keuze. En ik wil het serieus aanpakken. Dus met een plan en stappen. Dat vond ik best een moeilijke keuze. En het moment dat ik de keuze maakte, werd 2 weken daarna mijn moeder ziek. En dat was einde oefening. Dus toen dacht ik, oké, wat nu? Ik ben net begonnen en nu ga ik op de rem. En hoe moet ik dat doen? Dus ben ik een tijdje gestopt. Omdat ik voor haar wilde zorgen. Dat vond ik best moeilijke keuzes in een tijd die heel hectisch was.
Ja.
Achteraf denk ik waren goede keuzes. Gebaseerd op wie ik wil zijn. Maar ik vond het ook wel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om afscheid te nemen. Want dat was echt 1 periode van afscheid nemen. Dus dat was een periode van allerlei keuzes die op dat moment gemaakt moesten worden.
Mm-hmm.
En dan word je wel terug op jezelf geworpen. Dus ik denk dat dat wel keuzes zijn die ik moeilijk vond.
Ja.
Nou, ja, nou, Tony, nou jouw moeilijkste keuze.
Ik ben blij dat je ze bij jou begint.
Oh ja, jij weet het nog niet. Er is zoveel om uit te kiezen. Je wil ook niet het verkeerde zeggen. Maar, er schieten mij 2 dingen te binnen. Eén hele kleine, moeilijke keuze die ik vond. Ik ben ooit in 2014 een weekje met Wim Hof mee geweest naar Polen. Naar Polen zonder kolen. Dat was een week confrontatie met kou en angst.
Ja.
En dat wilde ik in eerste instantie niet doen. Dus een vriend had mij meegevraagd. En ik dacht, nou, nee, gaan we niet doen. Maar toen heb ik een dag later zat ik biertjes te drinken op het terras. En toen heb ik met een biertje op die keuze wel gemaakt. Dus het was niet echt een hele moeilijke keuze. Maar wel toen ik daar nuchter op terugkwam. Dat ik de volgende dag zag dat ik een kaartje had geboekt, zeg maar. Of die commitment had gegeven. Dus ik dacht van, oké, de keuze is wel gemaakt. Maar ik weet niet of ik er zo achter sta. Dus dat is heel klein. Nou, het meest ingrijpende in mijn leven is denk ik dat ik in 2015, dus dat was na 5 jaar ondernemen, afstapte van mijn verdienmodel en naar een abonnementsmodel ging.
Ja.
Dus ik had altijd software verkocht gewoon in eenmalige aanschafprijs, dus hoge bedragen. En daar was alles op gebouwd. Mm-hmm. En het ging niet meer goed met het bedrijf en ik zag het ook niet helemaal goed komen. Toen dacht ik, ja, dit wordt echt de dood of de gladiolen. Als ik nou naar een abonnementsmodel ga, dan gaat de prijs gedeeld door... 10 of 20, dus dan wordt het een klein bedrag. En dan kan ik meer klanten aantrekken. En dan zijn de klanten die ik heb, die betalen dan in ieder geval per maand. Dus als dat lukt, dan ben ik zeg maar weer in het groen. Dan kan ik niet failliet gaan. Maar als dit mislukt, dan kan ik ook niet meer terug. Dus daarmee teken ik dan mijn eigen ondergang.
Maar wat was dan je grootste angst?
Nou, dat ik een winnend concept los zou laten.
En wat zou je dan gebeuren?
Nou, dan zou het bedrijf failliet gaan.
En dan? Wat was je dan gaan doen?
Nou, daar was ik nog niet zo heel veel mee bezig. Ik zat toen heel erg in de stress. Omdat ik dacht van, oké, mijn bedrijf is verlieslatend. Als dat niet verandert, dan gaat het op een gegeven moment failliet. En ik kan het ook nu al failliet laten gaan.
Ja.
Dan heb ik mijn financiële buffer nog. Maar ik kan ook die financiële buffer gebruiken om het langer te rekken... in de hoop dat we er uitkomen. Mm-hmm. Als het dan alsnog failliet gaat, ben ik allebei kwijt. Maar ik dacht, dat is niet een keuze. Want als ik er nu mee stop, dan... staat mijn hele team op straat.
Ja.
Dan zijn er 1000 mensen die een website bij me hebben. Die hebben geen website meer. En mijn heilige overtuiging was... ik weet niet of ik iets anders kan dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus ik kan waarschijnlijk niet ergens een baan krijgen straks. Want ik kan verder niks. Ik kan alleen maar dit.
Mm-hmm.
Dus voor mij was het niet een keuze om te stoppen. Omdat ik dacht, daar is geen mogelijkheid.
Nee.
Dus dat maakte deze stap zo spannend. Want ik denk, dit zou een oplossing kunnen zijn.
Ja. Ja.
Was achteraf een hele goede keuze.
Grappig hè, hoe dat dan achteraf, want als je het zo vertelt, dan denk je van waarschijnlijk had je in die andere situatie ook gered. Alleen de,
ja, zullen we het nooit weten. Ja.
We hoeven ook niet te weten.
Ja, hadden we nu misschien ergens in een, ja, in dit kantoor. Hij had misschien juist in een schuurtje gezeten nu.
Ja. Ja. Ja.
En jij, Albert. Ja. Het wordt een heel ander soort interview nu.
Gelukkig. Word, wij worden een keer gecoacht.
Ja, gelukkig was ik niet zo lang.
Normaal zijn wijs dat we denken dat we alles weten. Maar nu worden we even op de fileerbank gelegd.
Ja, gelukkig was ik niet zo lang van stof.
Nee, de moeilijkste keuze denk ik wel is de keuze om echt op mezelf te gaan wonen. Dus ik zat in een relatie en het voelde al heel lang niet meer goed. En we waren ook nog verhuisd naar een plek in de stad waar ik helemaal niet thuis voelde. En ik had zoiets van, nou, ik ben hier gewoon niet gelukkig. Maar ja, ik heb een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn gezin, naar mijn relatie, naar alles wat erbij kwam kijken. En ik wilde echt een plek voor mezelf. Ik wilde nog niet per se ook uit de relatie, maar ik wilde in ieder geval wel een plek voor mezelf.
Ja.
En dat is uiteindelijk een vakantiewoning in de natuur geworden. Waarvan ik tot op de dag van vandaag echt zielsgelukkig ben dat ik die keuze heb gemaakt. Maar er ging een hele grote interne strijd aan vooraf.
Ja. Ja,
want het druiste zo dwars tegen alles in wat het beeld wat ik had van een gezin in stand houden, een relatie in stand houden. Er was zelfs bij mijn kinderen nog een vraag van, goh, maar hoe zou je dat vinden als ik die plek voor mezelf zou...
Ja.
Nou, mijn vrienden en iedereen zeiden, ja man, dat moet je doen, want dat past helemaal bij jou.
Ja.
Maar om mezelf daarin te overtuigen, om echt die keuze te maken van, ik heb een plek voor mezelf nodig. En dat ging heel ver terug, tot ver in mijn jeugd, dat ik... Ik ben opgegroeid in een heel hectisch en chaotisch gezin. En voor mijn gevoel had ik daar ook niet echt een plek voor mezelf. Want er was altijd, van alles en nog eens werd er aandacht. En het liefst kroop ik dan ergens in een hoek van een kamer of in een kast.
Ja.
Met een leesboekje en een zaklantaarntje. Want dan had ik mijn eigen plekje.
Ja.
En ik merkte eigenlijk precies hetzelfde ook in die relatie. Er was zoveel hectiek en chaos. Ik denk, ik moet nu echt een fysieke plek hebben.
Ja, ja. Mooi. Dank je wel voor het delen. Het is herkenbaar en... Wat me triggert is dat je zegt die innerlijke strijd.
Ja.
Dat dus ook uit jouw verhaal, voorafgaand aan die keuze of daadwerkelijk besluit en de buitenkant, daaraan vooraf gaat die innerlijke strijd.
Ja. Ja.
En dat is iets, en dat voert dan inderdaad ver terug naar hoe je bent opgegroeid. En ik hoor je ook zeggen van de waarden die je hebt, de verantwoordelijkheid die je voelt, jij ook voor al die mensen die website hebben, je gezin. En dat maakt dus keuze maken ook zo moeilijk. Je voelt wel dat verlangen, maar ook de prijs die je moet betalen. En die innerlijke strijd, dat is exact het stuk waar ik mensen graag bij begeleid. Ja. Omdat dat de binnenkant is die uiteindelijk aan de buitenkant de vertaling moet krijgen. Maar die niet gemakkelijk is.
Nee.
En het is herkenbaar overigens wat je zegt. Ja. Ik heb ook het verlangen gehad om alleen te wonen.
Ja.
Maar daar gaat wel dat, als je het vertelt, klinkt het makkelijk. Mm. Zoals jij het ook vertelt. Maar er gaat echt veel aan vooraf.
Ja, want dan komt, er zijn, ik weet niet hoeveel liedjes over geschreven en boeken over geschreven. De strijd tussen het hoofd en het hart.
Juist, ja.
En, want mensen die nu luisteren zullen waarschijnlijk denken, dat weten ze allemaal heel goed te vertellen met z'n drieën.
Ja, ja, klinkt allemaal goed.
Maar hoe doe ik dat? Hè? Want moet ik nou mijn intuïtie volgen of moet ik mijn ratio volgen? Of die eeuwige strijd tussen hoofd en hart. Hoe help je mensen daarbij?
Nee, je noemt twee woorden, intuïtie en ratio. Je hebt beide nodig.
Mm-hmm.
En intuïtie is denk ik je richtingaanwijzer. Alleen op intuïtie, is een mooie fluistering. Vervolgens gaat je hoofd er vaak overheen, want dat allemaal niet kan. Je hebt ook je ratio nodig voor je daadkracht, voor een plan of voor te bedenken. Hè, wat jij ook schetst, dan heb ik een ander verdienmodel nodig. En hoe ziet dat er dan uit? En daar heb je je ratio voor nodig om uiteindelijk dat intuïtieve gevoel... Want het klopt niet helemaal meer. Hè? Dus dat steentje in je schoen, die fluistering van je wilt eigenlijk iets anders. Je moet je ondersteunen met je ratio.
Mm-hmm.
Dus die balans vind ik belangrijk. Intuïtie is leuk, maar ratio, plan, daadkracht, die balans heb je nodig.
Ja.
En dat is soms overweldigend voor mensen als ze in die innerlijke strijd zitten.
Mm-hmm.
En hoe ik er in ieder geval... In werk is het heel erg ook helpen ordenen van klanten. Omdat het zo overweldigend is als je vlak voor een besluit of keuze staat. Dan, dat weet je zelf ook, het overspoelt je soms van mogelijkheden en tegelijkertijd onmogelijkheden, denk je. En dat ordenen van en daarom zeg ik ook, de eerste stap. Wat is de eerste stap?
Mm-hmm.
Als er alleen vandaag is. Het overzichtelijk maken.
Ja.
Maar ook wel alle emoties die erbij horen. ook een plek geven. Want het is niet alleen maar positief. Ik ben helemaal niet zo van, oh, je moet positief denken, dan kom je er wel. Dat, zo werkt het helemaal niet.
Zie je nou, Tony?
Positief, niet alleen maar. Nee, alle emoties mogen er zijn. Van boos tot verdriet, tot blij, tot noem het allemaal maar op. Hè. Je mag ook boos zijn. Heel veel mensen oordelen heel streng over zichzelf. Van, ja. Je mag dit allemaal niet vinden. Nou, ga het maar eens een tijdje zo vinden. Mm-hmm. Zoek het maar eens op. Laat alles er zijn. En van daaruit kijken we wat er kan.
Maar zou je dan niet zeggen dat ratio dan misschien niet je grootste vijand is, juist in het maken van een keuze? Want ik denk dat in de meeste gevallen je gevoel al wel een keuze heeft gemaakt.
Ja.
Maar dat je rationeel die keuze tegenhoudt, omdat het te veel, het brengt je nog te veel om het in stand te houden.
Angst houdt je de keuze tegen. Niet zozeer je ratio, denk ik. Misschien wordt die wel gevoed, maar je ratio, je slimheid, je analyse, het is net als met vertrouwen. Ik pleit ook niet voor blind vertrouwen, ik pleit voor slim vertrouwen. Dat is intuïtie en analyse. Dat je het ook staaft met feiten. En je ratio helpt je daarbij. Alleen angst nekt je. Dat is denk ik eerder waarom keuzes je tegenhouden. Omdat je bang bent voor het gevolg. Bang bent dat je niet gaat redden. Bang bent dat het toch niet de goede keuze is om alleen te gaan. Of het verdienmodel helemaal om te gooien.
Ja.
Maar je moet je ratio dus anders aansturen. Dus om...
Ja,
het voordeel van je keuze te rationaliseren.
Ja, en ook anders kijken naar je ratio. Dat het een hulpmiddel is om die keuze ook daadwerkelijk uit te voeren. Ik hou ook wel heel erg van dat mensen dingen uitvoeren. Dus als je bij mij komt, dan moet je echt wel aan de bak, zou ik maar zeggen. Dan moet je wel uit. En dat mag ook een kleine stap zijn. Maar na die innerlijke strijd of in die innerlijke strijd... Ik zeg wel, doen helpt je meer dan alleen maar erover denken.
Ja.
En door uit te proberen. Zwemmen leer je ook niet uit een boek. Dus dan moet je toch echt eerst die teen in het water steken.
Ja.
Dat kan wel eerst stap zijn.
Ja, het titel van een boek van Roos Vonk, hoogleraar sociologie, die zegt van je bent wat je doet.
Ja.
Dus in die zin kan ik me daar helemaal in vinden.
Ja.
Zou je eens gewoon een heel praktisch voorbeeld kunnen geven van iemand uit de praktijk? Gewoon een case waar je zegt, oké, die persoon kwam met dit probleem. Dit was een eerste concrete stap die ik heb gezet of heb laten zetten met die persoon. En, en dit was uiteindelijk het resultaat. Heb je dat voorradig of niet?
Even denken, want ik heb heel veel klanten gehad.
Ja.
Even denken, een hele recente. Iemand die al heel lang hetzelfde werk deed als zelfstandig ondernemer. En dat was ook mooi en dat ging heel goed. Dan zei het, dat het niet altijd slecht te gaan, het ging heel goed.
Ja.
Alleen, dat was niet helemaal meer wat zij heel graag wilde doen en waar het talent veel minder lag. Laat ze zo zeggen, wat ze deed, dat kon ze goed voor een 8. Maar haar talent lag bij datgene wat ze het liefst wilde doen. Maar de grote angst om dat alleen al te verkennen, was al... En meteen al bij mij, ik wil niet alles omgooien hoor. Ik wil eens ernaast gaan doen.
Oh, ja.
Ik heb er geen mening over. Als iemand uiteindelijk het ernaast gaat doen, prima.
Ja.
Als je niks meer gaat doen, prima. Het is wel, jij moet iets willen. Ik wil in principe niks, zeg maar. Ja. Dat is niet aan mij als coach. Maar het verkennen alleen al door kleine stappen van wat vind je het allerleukst? Ja, ik vind schrijven het allerleukst. En echt heel goed schrijven zelfs. Oké, dan geef ik gewoon schrijfopdrachten. Ga het maar eens verkennen. Dus in het doen. Dat hoeft nog niet voor publiek, want zij vonden het eng om te publiceren. Oké, dan beginnen we eerst gewoon met schrijf maar voor mij. Als je dat wil. Nou, de eerste 6 weken gebeurt er dan niks. Ja. Spannend. Totdat er toch een verhaaltje komt. Dus we bouwen het op. En dat bedoel ik eigenlijk met steeds hele kleine stappen zetten. Uiteindelijk, het eind van het verhaal is dat ze haar bedrijf nu heeft omgegooid. Maar het begon bij die ene kleine stap. Het durven te gaan doen wat je eigenlijk liefst wil doen. Want tussen kiezen en doen zit durven. En durven is uitproberen. Dus concreet voor mensen die nu zitten te kijken, te luisteren. Dat uiteindelijk zet je dat babystapje. Een babystapje is altijd mogelijk. En dit klinkt misschien inderdaad erg optimistisch. Maar een kleine stap... Als je iets groot wil, dat begint gewoon bij die kleine stap.
Ja,
dus jij zou Albert destijds geadviseerd hebben om gewoon eerst even een weekje een bungalow te huren?
Bijvoorbeeld. Ja, ik zou hem daar helemaal op doorzagen, wou ik zeggen. Maar ik zou het vragen. Ja. Ik zou hem helemaal vragen. Ja. Van waarom wil je dit precies? Waar botst het met je waarde? Hoe ziet het er voor jou uit? Dat is ook vaak belangrijk. Hè? Mensen hebben soms een vaag idee. En ik zie het als mijn taak om daar heel goed op door te vragen. Hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Wat zien we dan? Schets het me. Teken het voor me uit. Vertel het mij. Om het helemaal te verkennen. Dus ik had je daarop gevraagd. Hoe ziet het eruit? En hoe zou je dat kunnen doen? En hoe niet meteen in Australië te zijn, bij wijze van spreken. Maar kan het ook één straat verder zijn? Om het het dichterbij te halen. Ja. Het concreet te maken. Dus ik zou daar heel erg op doorvragen, inderdaad. Ja.
Nou, als je Albert gaat doorzagen, kan je wel een week vrij boeken in de agenda.
Dat zou ik met liefde doen.
Ja. Dan kan je al de jaarringen tellen. Ja. Ik ben wel een keer hoe oud die man.
Altijd zo fijn, zo complimenteus ook. Altijd zo lekker.
Ja, ja, jullie zijn ook heel gezellig. Met elkaar. Waarom hebben jullie voor elkaar gekozen? Laat ik dat eens even vragen. Als we het over keuzes hebben. Waarom hebben jullie voor gekozen om samen te werken?
Het is echt een kwestie van als jij niet kiest, dan wordt er voor je gekozen. Schijntje.
Nee. Wat? Nee, ja, goed. Maar dat, goed, dat weten alle luisteraars. Tony is ooit als cliënt bij mij terechtgekomen. En daar is een vriendschap uit ontstaan. En die zijn we nog steeds aan het verkennen. En het bijzondere is, er vindt steeds meer diepgang plaats ook. Dus eigenlijk leren we elkaar nog beter kennen door de podcast.
Dat is heel mooi. En, we doen het allemaal voor jullie.
Uiteindelijk wel,
ja. Maar dit is heel mooi. En zo geef je eigenlijk aan dat door een ontmoeting het klein kan beginnen. Goh, je wordt vrienden, je merkt een wisselwerking. En dan begin je dingen uit te proberen. En voor je het weet zit je hier in de studio met gasten. Dus zo kan het dus gaan.
Ja, mooi. Ja, ik denk toch dat we zo een beetje richting afronding gaan, helaas. Ja, zo snel kan
het
dus
gaan. Snel, joh.
Ja, Nicole, ja, echt.
Voel dat ik drie dingen heb verteld, maar ik hoop dat het voor de laatste
keer. Het was natuurlijk jouw doel met deze podcast, dat mensen zouden denken van, hey, ik ga het eindelijk doen. Hè? Ik ga eindelijk die keuze maken. En ik denk bij heel veel dingen die jij verteld hebt, dat mensen luisteren daarna en die denken natuurlijk over de keuze waar zij mee zitten. Iedereen hoort iets anders in het verhaal wat jij vertelt. Ja. En ik denk dat als je dat zo beleefd hebt, dat je waarschijnlijk in de afgelopen 30 minuten wel die prikkel hebt gehad van, oké, ik ga er in ieder geval toch eens werk van maken.
Ja, daar wil ik één vraag aan toevoegen voor de luisteraars, omdat ik toch een vraagsteller ben, is van, als je nu zit te luisteren, waar ben je op dit moment het meest nieuwsgierig naar? Want volg je nieuwsgierigheid kan de eerste vonk zijn. En dat lijkt mij een mooie soort slotvraag van mij uit dan. Van, waar ben je nou nieuwsgierig naar? Als het gaat om je eigen keuzes, om je eigen leven, om je eigen levenslust.
Dat is meteen een mooie oproep. Want wij hebben een boek, dat heeft de kijker waarschijnlijk al gezien. Of jij hebt een boek en die hebben wij hier. En als je een beetje onze podcast volgt en er is een interview, dan weet je al wat komen gaat. Dat je zo'n boek kan winnen. En dat doen we meestal door dat te verloten op YouTube. Dus als jij haast naar de YouTube-video en je laat een reactie achter in de comments onder deze YouTube-video, dan kan je een boek winnen. En daar is dit sowieso een hele leuke vraag voor. Van, waar ben je het meest nieuwsgierig naar? Dat is wel een beetje een spannende vraag, hè, om dat zomaar in het publieke domein te delen. Maar als je dat durft, dan zouden we dat heel leuk vinden. En dat is al de eerste stap naar misschien wel het gaan verkennen van die nieuwsgierigheid. En daarnaast een andere vraag zou misschien leuk zijn van, wat is de moeilijkste, belangrijkste, meest ingrijpende keuze die jij in je leven hebt gemaakt? En misschien wel, hoe heeft dat uitgepakt? En dan gaan wij uit alle reacties dit boek, Keuzes die je leven veranderen. Lekkere dikke pil ook.
Ja, met grote letters.
Heel veel in. Ja, hè? En nog een gratis training die erbij zit. Ja. Hè? Verlangen, kiezen, durven doen. En daar gaan we er een paar van weggeven. Ja. Dus,
en we hebben nog meer, hè? Want we hebben ook nog... Nicole komt nog terug, toch?
Ja, je komt nog een training voor ons geven.
Ja, dat klopt. Een webinar. Wat mij betreft gaat dat natuurlijk over keuzes maken.
Ja.
En,
ja.
Als mensen vragen hebben, lijkt me heel erg leuk om daar echt heel concreet mee aan de slag te gaan. Over krachtige keuzes, over lastige keuzes. Mm. Eigenlijk alles met wat met het hele thema te maken heeft. Ik zou zeggen, kom maar door.
Ja.
En dan lijkt me hartstikke leuk om te doen.
Volgens mij ben je er helemaal klaar voor. Je hebt mega veel ervaringen. Als mensen op je website kijken, dan... Nou, ik was echt onder de indruk van alle studies die je hebt gevolgd. Alle testimonials die erop staan en zo. Dus wat dat betreft genoeg social proof. Voor jouw expertise. En zo ervaar ik je ook in dit gesprek. Gewoon heel open, heel krachtig. To the point. Lekker. Geen gedoe. Wat ik lekker vind is geen gedoe eromheen. Of soms ontmoet je coaches. Waar ik er zelf ook een van ben. Waar ik best wel wat zweverige taal hoor.
Zul je mij niet op het trappen?
Volgens mij ben je daar helemaal niet van juist. Lekker concreet. Daar heb ik weer het woord lekker.
Ja.
Geef niet. Het wordt steeds erger.
Ja, dankjewel.
Ja, wat dat betreft denk ik alleen maar een extra uitnodiging om ook naar het webinar te gaan. Hebben we daar al een datum voor? Of niet? Ik kijk eventjes naar onze Emma.
Ja, weet jij de data?
7 april.
7 april.
7 april, dan geef ik een webinar en dan hebben we het over krachtige en lastige keuzes. Inderdaad, niet in zweeftaal, maar wel to the point. En als mensen nieuwsgierig zijn, zou ik zeggen, check de website. Ik heb heel veel geblogd, daar haal je ook al heel veel uit over keuzes maken. Met tips en ideeën en verhalen, ook van klanten. Dus, maar kom vooral naar het webinar, lijkt me hartstikke leuk.
Ja.
Ik ben er klaar voor.
Top. Nou, wij gaan een linkje delen in de beschrijving van de YouTube-video voor natuurlijk jouw website. En voor de live sessie voor alle BreinTV-leden. Dus als je dan nog niet bent, haast je naar de website en meld je aan voor BreinTV om dat te gaan volgen. En vergeet ook zeker niet om vast een leuke reactie achter te laten om een van die boeken te gaan winnen.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.